Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Johannes 18 en Hebreeën 2. De kerkdiensten op zondag 26 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee K. Groenendijk voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. M. van Meijeren uit Zeist voor te gaan. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de noodhulp na de aardbeving in Turkije en Syrië. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 18, het eerste vers. En op deze Lijdenszondag zingen we erover dat God verlost van de dood. Betrouw op u, betrouw op God. Hij is mijn schild in het strijden, de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Psalm 18 en dan niet het stukje voorzang wat ervoor staat in deze psalm, maar het eerste vers. Dat begint met ik betrouw op God. Gaan we zingen van Psalm 110, de berijming die in de bundel Weerklank staat, Psalm 110, vers 1 en 4. En in deze psalm zingt David over mijn Heere, die aan Gods rechterhand zit, als een koning die strijd voert, maar die ook tot priester is gezalfd. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat dat vervuld is in de Heer Jezus Christus. Hij is de vervulling van deze psalm en zo zingen wij er ook van. Het Weerklank, Psalm 110, vers 1 en vers 4. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, deze avond we als uw gemeente bij elkaar zijn gekomen, willen we u danken en prijzen, u de grote God, u de trouwe Vader, de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle lof, alle aanbidding, alle eer, alle roem toe. Omdat u groot bent. U die het leven hebt geschapen. U die deze wereld draagt en onderhoudt. U die ons uw woord hebt gegeven. In wet en evangelie. We horen uw geboden en beloften. We horen van oordeel en vrijspraak. En Heere, dan bidden wij van u dat u ons ook geeft. Dat we het begrijpen. Dat u met uw Heilige Geest geeft. Dat we ons ook laten roepen en laten leiden. We bidden u dat u met uw Heilige Geest in ons hart geeft. dat we leren luisteren, ons bekeren, geloven in uw naam en zo in uw wegen zullen gaan. Heere, wees ons genadig. Ontfermt u zich over uw gemeente en schenk ons dat wat we nodig hebben tot behoud van ons leven, tot verzoening van onze schuld, maar ook dat we lichten in de wereld zijn, dat we tot zegen mogen zijn in ons dagelijks werk, in onze omgang met de naaste, dat Heere ons leven een getuigenis is van uw goedheid en trouw in deze wereld met al zijn vragen, met allerlei zonden, met onrecht. Wij bidden van u, Heere, dat we uw woorden zo meedragen en in de praktijk brengen dat het getuigt van u. En dat anderen daardoor ook worden getrokken en gebracht onder uw woord, bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Wilt u vanavond bij ons zijn en, Heere, zo naar uw belofte, uw woord zegenen in de gemeente, zodat we die zegen mogen ontvangen en meedragen. Help ons in luisteren, in spreken. Wees bij ons in heel de eredienst. Neem van ons weg wat kwaad is. Wat, Heere, ertussen zou staan. Ons in de weg zou zitten. Om ook werkelijk u groot te maken en uw woorden te ontvangen. Vergeef ons de schulden en leid ons met uw Heilige Geest. We bidden dat ook voor diegenen die thuis luisteren of wellicht later nog de dienst beluisteren. Geef ook daar uw zegen over. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Wilt u al uw kinderen gedenken en helpen, als er moeilijke omstandigheden zijn, als er verdrukking is, als er veel zorg is over uw kerk, vanwege dwaling, verdeeldheid. Heere, betoon uw trouw en genade en wilt u zelf dan ook uw gemeente bewaren, uw koninkrijk doen uitbreiden. Zegen de verbreiding van het evangelie via allerlei middelen in het zendingswerk en evangelisatiewerk, via ook de digitale communicatiemiddelen. Geef dat uw woord ook in de eigen talen van de mensen bij hen komt en dat dat hen tot u roept en trekt. U bidden we dat u het Joodse volk gedenkt in uw trouw, in uw ontferming. Wilt u ook daar uw genade openbaren, uw heil schenken. Heere, hoor zo ons gebed en schenk uw zegen, niet om enige waardigheid die in onszelf ligt, in onze eigen werken of gerechtigheden, maar zie ons aan in Christus. En daarin vinden wij vrijmoedigheid, dat u een God bent die het gebed hoort, die om Christus wil ook rijk uw zegen uitdeelt. Zo is onze hoop op u, om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 18, vers 1 tot 11. En vervolgens lezen Hebreeën 2, vers 5 tot en met 18. Op deze eerste Lijdenszondag van 7 zondagen voorafgaand aan Pasen zullen we ook nu vanavond stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. We lezen uit de Bijbel eerst in Johannes 18. Johannes 18, vers 1 tot 11. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsde zij terug en viel op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van die slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover uit Johannes 18. We lezen Hebreeën 2. En het Hebreeën 2 zal ook de kerntekst voor de preek zijn. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. We lezen vers 5 tot en met 18. Want hij, en dat is God, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hem broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens: zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hen die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. In deze lijdenstijd wil ik tijdens de Lijdenszondag een aantal keer het lijden van de Heer Jezus Christus belichten vanuit de Hebreeënbrief. En vanavond is de kerntekst daarbij Hebreeën 2, vers 9. We Dus over het lijden van Christus. En dan vanuit Hebreeën 2 vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Zo voor deze tekst. Vanavond is de preek verdeeld in 4 punten. In de eerste plaats hoe Jezus er stond. Ten tweede hoe het met onszelf staat. Ten derde, Jezus ging door onze dood. En ten vierde, nu zien we zijn heerlijkheid. Dus hoe Jezus er stond, hoe het met onszelf staat. Jezus ging door onze dood. En nu zien we zijn heerlijkheid. We gaan zingen van Psalm 8. Deze psalm die wordt ook in dit hoofdstuk Hebreeën 2 uitgebreid geciteerd en daarop ook verder gegaan. Dus dat is een belangrijke psalm die genoemd wordt in Hebreeën 2. We zingen Psalm 8 en dan de versen 1, 4 en 5.
Thank you.
Een vraag, gemeente, over ons schriftgedeelte in Johannes 18. Welke indruk krijgt u daar van de Heer Jezus? Hij is naar Gethsemane gegaan. Zijn discipelen zijn bij hem. En dan komt er zo'n groep soldaten aan. Judas de verrader. Tempeldienaren. Wat militairen. En ze komen hem arresteren. En kijk hoe Jezus is tegenover die mannen. Kijk hoe hij daar het woord voert. Hoe hij reageert. Hoe Jezus daar staat. Je merkt toch dat hij alles onder controle heeft. Ja, kinderen. De Heer Jezus is daar in die tuin met olijfbomen. En hij heeft daar gebeden tot God zijn Vader. En nu komt daar een ploeg mannen hem gevangen nemen. Het is nacht. Ze hebben fakkels bij zich. Je weet wel, van die stokken die met een vuur erop, die branden omdat het donker is. Maar ze hebben ook wapens bij zich, zwaarden en stokken. Ja, het zijn vijanden van Jezus. En ze willen hem gevangen nemen. Wat zal de Heere nu doen? Probeert hij nu snel weg te rennen? Gaat hij op de vlucht? Nee, hij loopt naar die soldaten toe en hij vraagt: wie zoekt u? Ja, het is best donker en ze zien het allemaal niet precies. En ze zeggen: ja, wij zoeken Jezus uit Nazareth. En dan zegt Jezus: ik ben het. En al die mannen met die stokken en die zwaarden, die deinzen terug een paar stappen achteruit en ze vallen over elkaar op de grond. Alleen maar omdat Jezus zegt: ik ben het. En dan zie je toch dat hij de baas is. Ze komen hem gevangen nemen, maar eigenlijk is hij veel sterker. De Heere staat boven zijn vijanden. En dan, als ze nog een keer zijn naam hebben genoemd, dan zegt Jezus: ik ben dat. En als u mij zoekt, laat mijn discipelen dan gaan. Doe hen niets. Alleen ik. En dat gebeurt ook. Want Jezus weet, zo wil God de Vader het, dat ze hem gevangen nemen, maar niet de discipelen. Zo is het de opdracht van God voor Jezus. En daarom zegt Jezus dat het zo moet gebeuren, alleen ik, maar niet die anderen. Ja, en daar heb je het weer, kinderen. Daar heb je het weer. Niet de soldaten, niet de fariseeën, de schriftgeleerden, maar Jezus bepaalt wat er gebeurt. Totdat, oei, wat doet Petrus nou? Hij grijpt zijn zwaard en hij slaat ermee naar een van die mannen. Nee, Petrus, zegt Jezus. Doe dat zwaard terug. Dat wil ik niet. En ja, weer gebeurt er wat Jezus zegt. Hij is de baas, de meester, de Heer. En hij heeft alles in de hand. Ziet u, gemeente? Hoe ziet u Jezus? Terwijl ze hem gevangen komen nemen, terwijl je alles weet wat er met hem zou gebeuren, die beschuldigingen die zullen gaan klinken, en de geestelingen en de kruisiging, en dan zien wij Jezus zo. Ja, dan bewonderen we hem toch? Of niet? we bewonderen hem. Dat hij een mens is die het in de hand heeft. Iemand met gezag. Hij staat erboven. Zeg maar, hij heeft het onder controle. Kunt u hem ook bewonderen? Jezus. Jezus in die hof tegenover zijn vijanden. Ja, hij staat erboven en hij doet wat hij moet doen. Luister maar uit Johannes 18 vers 11. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Natuurlijk. Dat zal hij doen. De beker die zijn Vader hem gaf. Dat is de beker van lijden en sterven. Het doorlijden van de schande. Van de pijn. Van het leven laat. En tot op de bodem gaat Jezus deze beker drinken. Leeg drinken tot in de dood. Ja, hij zal ook proeven wat sterven is. En nu maak ik van die beker waar Christus uit drinkt de stap naar Hebreeën 2. Daar staat ook dat hij de dood zou proeven. Gods Zoon is mens geworden. Hij is lager geworden dan de engelen, omdat hij voor allen de dood zou proeven. Hebreeën 2 vers 9. Hij drinkt de lijdensbeker en proeft de dood. Hoe Jezus er stond tegenover zijn vijanden. Was het eerste punt. Het tweede, hoe het met onszelf staat. En dan zoom ik eerst even uit naar de wijdere context. Waarover gaat het in Hebreeën 2? Nou, hierover. Aan wie is alles onderworpen? Die term onderworpen, die komt verschillende keren voor. Vers 5, aan wie heeft God de komende wereld onderworpen? Niet aan de engelen, hoe prachtig en hoe heilig die ook zijn. Aan wie dan wel? Wie heeft God aangesteld om erboven te staan? En wie heeft hij alle dingen in de hand gegeven? Nou, er komt een antwoord uit de Heilige Schrift. Dat is een citaat uit de Psalmen. Psalm 8. Het is de mens. Het jongen. De kleine, zwakke schepsel. De mens. God heeft die mens gekroond met heerlijkheid en eer. Hij heeft de mens in de schepping gesteld over de werken van zijn handen. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Wat een bijzondere eer. Wat een hoge positie. Zijn koning. Mag en zal de mens heerschappij hebben. Over de aarde, over de schepping. Zo heeft God de mens geschapen. Zo was zijn koninklijke positie in Genesis 2. Zo heeft God het voor ogen. Dit is hoe hij het wil met de mens. Wat zien we ervan? De mens met eer en heerlijkheid. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alles onder controle. Alles op een goede manier in de hand. Wat zien we ervan? Ziet u dat bij de mens? Nee, we zien dat echt niet. Nu hier in deze wereld, in het aardse, zien we dat nog niet. Dat die mens overal koninklijk boven staat. Ja, je kunt erop hopen en we kunnen er met Psalm 8 van zingen, maar het is nog niet te zien. De mens faalt. Wij falen. U en ik. Jullie, het loopt ons toch telkens uit de hand, of niet? Het is het een na het ander wat ons uit de hand loopt in de wereld. En soms kan een mens wel eens denken alles onder controle te hebben en we verbeelden ons dat we van alles voor elkaar kunnen krijgen. Maar kijk maar eens rond in deze wereld. Kijk toch eens goed rond. Wat een chaos. Wat een chaos. Bijvoorbeeld hoe het ermee voorstaat met vrede en veiligheid. Hoezeer mensen en landen en organisaties en machthebbers zich ook voor inspannen om de vrede na te jagen. Het lukt niet om die wereldvrede te bereiken en om die te bewaren. Grote conflicten laaien weer op. Nieuwe oorlogen breken telkens weer uit. Het loopt uit de hand. En mensen doen zeker hun best om allerlei problemen op te lossen. Ook in Nederland problemen in de zorg, met de woningbouw, werkgelegenheid, werknemerstekort. En de mensen en de samenleving en de overheid, we proberen het te regelen en toch merk je, dan loopt het hier vast en dan weer daar. Denk aan de criminaliteit. Is dat onder controle? Kun je toch niet zeggen? Mensenhandel, drugsgebruik. Moesten wij geen rentmeesters zijn over Gods schepping? En wat is wat we zien? Dat is milieuvervuiling. En dat zijn grote vuilnisbelten. En het klimaat, dat is op drift geraakt. Ach, de aarde. Is zo verwond. Als je er naar kijkt, dan denk je, het is een stervende aarde. Ja, in Psalm 8 mooie woorden over de mens. En wat zien we? De mens faalt. En ook in je persoonlijk leven kan er van alles gebeuren. Zoveel is er wat je niet in de hand hebt. Zoveel wat je overkomt. En hetzelfde gevoel kun je ook krijgen in het geestelijk leven. Heb je dat ook? Ja, dat je God misschien zou willen dienen. Maar je hebt het niet onder controle en je wordt weer meegenomen in de verleidingen. En het blijkt dat je helemaal niet zo sterk bent. Je faalt. En je faalt weer. Ja, de macht van de boze, de macht van de zonde, van de duisternis, het is ons te sterk. En we krijgen het niet onder controle. En het geloofsleven, dat brengen we zelf niet aan het bloeien. Dat u in alles gehoorzaam bent en dat u het volhoudt wanneer u tegenstand krijgt. Wie heeft dat nou echt goed in de hand? En komt het ooit goed? Nou ja, als je aan het persoonlijk leven denkt, straks komt de dood. Straks is uw tijd voorbij. En mensen zijn er bang voor dat dat komt en dat het te vroeg komt. Bang dat het binnenkort komt en dat je daar helemaal niet klaar voor bent. Dat je denkt, ik moet het nog in orde krijgen in mijn leven, onder controle. Ik ben nog niet klaar. En juist tegen de dood, dat weten we wel. Tegen de dood kunnen wij niet op. En daar gaat het over in Hebreeën 2, vers 15. Hoe goed je het leven misschien in de hand hebt. In je eigen leven. Dat je denkt, nou, het loopt allemaal goed. Ik weet aardig mijn doelen te bereiken. Maar als de dood komt, daar zullen we toch van verliezen. En de dood, dat wil zeggen dat er een oordeel komt. En u weet dat we hebben gefaald. Dat je schuldig staat. Dat je Gods wil niet hebt volbracht. En de dood, dat wil zeggen dat onze tijd dan voorbij is. En we afscheid moeten nemen en het leven verliezen. Nou, die dreiging, dat komt, dat je daar niet tegenop zult kunnen, dat houdt de mensen in de greep. zegt vers 15. Dat geeft angst. En dat maakt verdrietig. En dat geeft spanning in het lijf. Eigenlijk gaat het hele leven eronder gebukt niet altijd zo bewust, maar zo belicht vers 15 het. De enorme druk dat je het niet haalt en dat je het niet beheerst, dat je het leven niet onder controle krijgt. En straks dan komt die dood en dan kan het niet meer. Is dat ook niet waar je als mens bang voor bent? Gewoon menselijk, van nature. Zolang je denkt buiten het evangelie om. Buiten het evangelie van Gods genade. Als je dat terzijde houdt. Zou je daar niet bang voor zijn? Want ja, ook op maatschappelijk terrein kan een mens het goed voor elkaar hebben. En misschien heeft iemand een hoge positie bereikt. En is het iemand met veel invloed en macht. En je denkt, wat heb ik niet allemaal onder controle. Maar de zonde, de duivel en de dood. Daar sta je toch niet boven. Die liggen voor een mens van nature, op zichzelf gezien. Die liggen niet onder je voeten. Ja, wanneer we de Heere Jezus zien staan. De Heere Jezus in Gethsemane. Weet u nog hoe hij spreekt? Wie zoekt u? Ik ben het. Wanneer we de Heere Jezus zien staan, hoe hij het woord van God tot vervulling brengt. Laat deze dan heen gaan, zodat er niet één verloren gaat. Hoe hij de beker van de Vader, de beker die de Vader gaf, wil drinken. Hij heeft het volmaakt in de hand. Maar wij dan? Alle dingen heeft God onder het gezag van de mens gezet, zegt Psalm 8. De mens als een goede koning die erboven staat. Dat zegt de Heer in Psalm 8, maar dat is toch nog niet te zien. Het is er niet meer. Nee, het is er nog niet. Het is er nog niet. Psalm 8 geeft ons ook hoop. Dit is Gods doel. We hebben ten tweede gezien hoe het met onszelf staat. Ten derde, dat Jezus door onze dood is gegaan. We zagen, wij mensen zijn onderworpen aan de dood vanwege onze zonde. Zijn we onder de macht van de duivel en moeten we het verliezen van de dood. Maar nu, wat is het goede nieuws? Nou, dat is dat Jezus daar ook bij gekomen is. En dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. En dat Jezus een mens werd die stierf aan het kruis op Golgotha. Jezus, de Heilige, de Zoon des Mensen. De Zoon van God. In onze tekst, in vers 9, staat het zo. Jezus, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Ja, God de Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. De Zoon van God is afgedaald uit de hoge, heeft deel gekregen aan het aardse bestaan. Voor korte tijd minder dan de engelen. Zo lezen we. Korte tijd. Als u het nazoekt in Psalm 8... staat daar een weinig minder. Dat is dus meer als gradatie. Op een iets lagere plaats dan de engelen. Maar via de toenmalige Griekse vertaling van het Oude Testament, die de apostelen en die Jezus gebruikten, de Septuaginta, via die Griekse vertaling is dat woord weinig opgevat of omgebogen naar weinig, een korte tijd. In welke zin werd Gods Zoon minder dan de engelen en voor hem was dat een beperkte tijd? Nou, die engelen zijn hemelse wezens. Zij lijden niet. Zij sterven niet. Engelen zijn ongeschonden schepselen, maar de Zoon van God die is afgedaald naar het aardse, vanuit het hemelse naar het aardse. En hij werd vlees en bloed en hij werd kwetsbaar en sterfelijk. God heeft hem minder gemaakt dan de engelen. Dat kwam bij God vandaan. Dat de verlosser zelf ook mens zou worden. Dat hij zelf door de dood heen moest. Zo alleen kon Jezus de leidsman zijn. Die voorop gaat. Die zijn volk voorgaat. Zo alleen kon Jezus de leidsman zijn om zondaren tot de zaligheid te brengen. Als hij zelf ook als mens zou lijden. En de dood doorging. Ja, weten de kinderen nog over Jezus toen ze hem gevangen kwamen nemen. En we hebben net gezien, je kunt heel goed merken dat hij de Heer is. De Heer Jezus die bepaalt wat er gebeurt. En hij zei, neem mij maar mee, maar laat mijn discipelen gaan. Ja, Jezus doet wat hij moet doen. Hij had het ook nog over een drinkbeker. En dan bedoelt hij geen echte beker, maar dat is een beeldspraak. Jezus zei, mijn hemelse Vader heeft mij een beker gegeven. En die drinkbeker moet ik leeg drinken. Zal het iets lekkers zijn wat erin zit? Als jij nou een beker met drinken krijgt en je vindt het ook lekker, en je vindt het fijn om op te drinken, dan doe je dat in één keer. Of misschien wel rustig aan, maar je drinkt hem leeg. Als je er zin in hebt. Maar die beker van de Heer Jezus, nou dat is helemaal niet zo. Hij is heel bitter. Heel bitter. Het is de beker van het lijden. Dat er verdriet komt voor de Heer Jezus. En dat er pijn komt en de schande en eenzaamheid. In deze beker, daar zit de straf voor de zonde. En daarom, wie uit die beker drinkt, die zal eraan gaan sterven. En toch zegt Jezus, maar mijn Vader heeft mij deze beker gegeven. En het is mijn opdracht om dat te doen. En ik wil de Vader gehoorzaam zijn. Daarom zal ik hem drinken. En daarom, neem hem maar mee. Hij weet, ze gaan hem kruisigen. Wat is dat geweldig van de Heere Jezus. Hij is naar de aarde gekomen. Het aardse lager dan de engelen. En hij zou door de dood heen gaan voor allen. Ja, voor gevallen mensen als u en ik. Voor de velen die hij tot zaligheid zal brengen. Ik kwam dus bij God vandaan. Deze weg. Deze leidsman tot de heerlijkheid. Hij is ons gegeven door de genade van God. De mensheid heeft het niet verdiend. Israël heeft het niet verdiend, u niet, ik ook niet. Het is Gods goedheid, het is zijn liefde, die doet het. Door Gods genade, zo kwam Jezus, om voor anderen de dood te proeven. En proeven, dat is hier niet er een klein beetje van nemen, dat je net de smaak in de mond krijgt en denkt, ja, ik heb het even geproefd. Nee, proeven betekent dat als Jezus dat doormaakt, dat hij het ook echt ervaart. Het gaat niet zomaar langs hem heen. Maar hij ervaart het ook. Het gaat door hem heen. Hij proeft het. Wat het betekent. Hij gaat er als mens doorheen. Die bitterheid voelt hij van het lijden, van het sterven, de pijn. Gekwets. Zo geeft hij zijn leven. En hij offert zich voor de zonde. Hij betaalt de dure prijs van zijn bloed voor onze verlossing. De Zoon van God, die ene, voor korte tijd lager dan de engelen gekomen. En hij is voor allen gestorven. Voor zondaren. Voor verliezers. Voor mensen die het geestelijk niet onder controle kunnen krijgen. Voor mensen die het oordeel met angst tegemoet moeten zien. Hij gaat voor hen door de dood. Wat kan een mens zich hulpeloos voelen in deze wereld met wat je overkomt? We zijn eraan onderworpen, aan die macht van de dood in ziekte, in gevaar, in verschrikking. Maar nu laat het evangelie horen. Jezus, hij ging er doorheen. Jezus, hij doodde de dood. Hij deed de macht van de dood teniet. De bitterheid, de pijn, het oordeel. En hij brak het open. Hij maakte van de dood een doorgang naar Gods heerlijkheid. En dat voor allen. Voor ieder die het wil. Voor zijn broeders, zo staat er even verderop. Hen die hem door God zijn gegeven. Gods zoon moest daar mens van vlees en bloed voor worden. Want hij neemt niet de engelen aan, zegt vers 16, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Nageslacht van Abraham. Abraham, vader van vele volken, zo betekende die tweede naam van Abraham. Abraham, van vele volken. Dat duidt al op de betekenis van Abraham. Niet alleen voor Israël, maar voor de wereld. Allen die geloven, zijn kinderen van Abraham. Bent u er ook heen? Zoekt u uw zaligheid in de Heer Jezus Christus? Ziet u hoe hij zich vernederde? Kijk hoe hij voor u bereid was te lijden en te sterven. Zie u zijn trouw. Ziet u zijn barmhartigheid. Hij heeft onze bittere dood moeten proeven. Voor die ander. Voor u. En nu? Nu zien we zijn heerlijkheid. Het vierde punt. Jezus zien we gekroond met heerlijkheid en eer. Ja, wat bij die zondige mens ontbrak. De zondige mens heeft het niet meer in de hand. Maar Jezus, hij heeft alles volbracht. Hij werd door het lijden geheiligd en hij kreeg daarop de hoogste eer. Wat is dat dan voor een zien? Zoals vers 9 schrijft. Voor het blote oog is Jezus niet meer te zien. Want hij is in de hemel, wij zijn op de aarde. Maar hij is wel te zien voor het geloofsoog. En dat is door het getuigenis over de Heere Jezus Christus. Die woorden over zijn kruisiging. Waarvan u hoort. Waarvan u leest in de Bijbel. Die u gepredikt wordt. Jezus, de gekruisigde, over zijn lijden, over zijn opstanding. In het woord dat hij is verschenen als de levende, de overwinnaar. Jezus, hoe hij werd opgenomen in de hemel en aan Gods rechterhand zijn plaats heeft gekregen. Jezus, die zijn Heilige Geest heeft uitgestort. En zo is hij bij zijn gemeente. Door de Heilige Geest. Wanneer je dat allemaal toch hoort. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat hij het graf heeft verlaten. Dat hij verheerlijkt is als de Zoon van God. Alles volbracht. En alles is aan hem onderworpen. Zoals hij zelf zei, mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op de aarde. Ja, dat is een en al glans. Een en al glorie voor Jezus. Hij is vol van majesteit. Hij heeft een naam. Verheven boven elke naam. Hij is zoveel meer dan de engelen geworden nu. De Zoon van God. Ja, ook de engelen. Die moeten hem aanbidden. God. In deze wereld. Met het blote oog. Ja, dan kun je er wel eens aan twijfelen dat je het eigenlijk zo moeilijk ziet. De dood lijkt zo oppermachtig. Lijkt iedereen maar weg te nemen. De duivel doet zoveel kwaad. Allerlei verschrikkingen en verzoekingen. Maar wie in geloof op Jezus zit, die weet beter. Die mag het weten door het geloof. Wie in geloof op Jezus zit, die hoeft niet meer bang te zijn. Het ligt onder zijn voeten. En de komende wereld, de toekomst, is aan hem onderworpen. Totaal aan hem, Jezus. Hij heeft het in zijn macht. En nu zien we het nog niet allemaal. Maar het zal gaan blijken. En hij zal zijn broeders en zusters ook allemaal daar brengen. In dat rijk van zijn toekomst. Thuis brengen. Ja, die kroon van heerlijkheid en eer. Die ontvangt Jezus, die heeft hij ontvangen vanwege zijn lijden van de dood. In onze tekst, in vers 9, heb je een aantal stukjes zin. En waar dat stukje vanwege het lijden van de dood bij hoort, dat is niet zomaar duidelijk. In de grondtekst niet en ook niet zo heel erg in de vertaling. Maar het is aannemelijk dat dat stukje vanwege het lijden van de dood hoort eigenlijk bij het eerste uit die zin, uit dat vers. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond vanwege het lijden van de dood. Doordat hij dat heeft gedaan, is hij nu bekroond door God de Vader. Heeft hij die hoge positie gekregen. En dat stukje zin ertussen, dat is dan echt een tussenzin. Een soort onderbreking van de lopende zin. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond vanwege het lijden van de dood. Hij moest de dood proeven. Voor allen. En nog even terug. Hoe stond Jezus daar nu? Tegenover zijn vijand. Ja, we zagen een man met gezag. Hij bepaalt wat er gebeurt. En de beker die zijn vader hem gaf, die zal hij drinken. En hij zal voor al de zijnen de dood proeven. De dood ervaren. Ziet u zijn gehoorzaamheid. Ziet u die toewijding van Jezus. Ziet u zijn liefde. Het is het offer dat hij heeft gebracht. Wat groot. Wat geweldig, wat indrukwekkend. Laat deze zaligheid, want dat is toch onze redding. Dat is onze hoop, dat is onze toekomst. Ons geluk, laat deze zaligheid niet aan u voorbij gaan, gemeente. Laat het niet aan je voorbij gaan. Maar aanvaard het, aanvaard hem. Breng je zwakheid aan zijn voeten. Breng je schuld bij zijn kruis. Volg hem in geloof en in liefde. Hoe zouden we anders ontkomen aan dat oordeel van de dood? Hoe zouden we het leven kunnen vinden? De Heer Jezus Christus, hij is ons gegeven als de leidsman. Onze leidsman naar de komende wereld van zijn koninkrijk. En hij leidt je naar het paradijs. Hij leidt je naar de vernieuwde schepping. Hij leidt je naar die wereld waar de duivel is weggedaan. Naar het rijk waar geen zonde meer is. Waar de dood is verdwenen. Ja, ziet u hem ook. Terwijl u luistert. Jezus. Gekroond met glorie. Zie je waarde in hem. Heb je hem ook al lief gekregen? Dat hij kostbaar is voor je ziel. Dat hij de allerheerlijkste is. Ja, is dat zo? Nou, in de komende wereld mag je met hem regeren, zegt de Bijbel. In de komende wereld zullen alle verlosten koningen zijn en priesters zijn. Daar is alles onderworpen aan hun voeten. Had God het zo ook niet gezegd? Is dat ook niet waar Psalm 8 van zingt? We zien het allemaal nog niet, maar het komt. En de leidsman, hij ging voorop. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat belooft alles. Hij ging voor. Kom, volg hem en blijf hem trouw. Amen. We zingen van Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood, en vers 5, gij hebt, o Heer, mijn ziel gered. En daarom zal ik ook voor Gods ogen steeds wandelen in dat vrolijk levenslicht. We zingen van Psalm 116, vers 1, 2 en 5. laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe God, Heilige Vader, u gaf uw geliefde zoon in deze wereld, wil de overste leidsman van het geloof, de voorganger, dat hij door de dood heen zou gaan, geheiligd zou worden, zijn bloed gaf voor onze zonden. Wat een onpeilbaar groot offer, wat een liefde toont u daarin, ook Zoon van God. We danken u daarvoor. En we bidden, wilt u geven dat we zo door het geloof in de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Dat we daarin delen. Dat we leven in die vrijheid. In die blijde hoop en verwachting van uw koninkrijk. Heere, wij bidden van u, wilt u dat geloof sterken? Dat we daarin geoefend zijn. En wij bidden van u, wilt u met uw Heilige Geest ons regeren? In onze kracht lukt het allemaal niet. Ook niet als het gaat om het dienen van u. Maar we bidden om uw Heilige Geest. Dat die ons leidt en zuivert. Dat we vruchten mogen dragen. Dat we ook leven in de praktijk van ons dagelijks leven. Als kinderen van de Hemelse Vader. Heere, we brengen u de dank en de lof. Voor het offer dat gebracht is, de overwinning die behaald is. Voor Christus, met eer en heerlijkheid gekroond. U danken we dat we zo deze avond naar uw woord konden luisteren. Uw lof konden bezingen. Ga met ons in deze week. U bidden voor elkaar. Bijzonder voor hen die zich eenzaam voelen. Voor hen die veel verdriet meedragen. U bidden voor hen die zorgen hebben. Of gezondheid van zichzelf, van anderen. Misschien over het werk of bedrijf. Heere, wij bidden om uw hulp en genade. Elke dag weer. Dat u ons kracht geeft, wijsheid, moed. Om het vertrouwen op u te stellen. Om uw woorden te bewaren. Ontfermt u zich over deze wereld. Waarin zoveel nood is, waarin op zoveel manieren de dood dreigt. En wij bidden van u, Heere, geef allen die u ook macht hebt gegeven, dat ze dat niet ten kwade gebruiken, maar daarmee als een middel van u iets mogen bijdragen aan gerechtigheid en vrede. U bidden we dat u de volken gedenkt ook in die landen, op die plaatsen waar veel en grote nood is van oorlog, van verwoesting, van armoede. Heere God, schenk daarin uw hulp en zegen ook de hulp die geboden kan worden. Dat dat werkelijk de mensen ten goede komt als een teken van uw barmhartigheid en goedheid voor hen. U bidden we zo dat u met ons gaat naar uw belofte. Dat u ons genadig bent door de Heere Jezus Christus. Hoor ons gebed uit genade. Amen. We gaan tenslotte zingen van Psalm 72, de versen 6 en 7, de koningspsalm. En hij die regeert, tot hem wordt ook gegaan om hulp en om redding. En wanneer we dat zingen, dan denken we ook aan de grote koning Jezus Christus. Psalm 72, vers 6 en vers 7. uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.